Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie en die luisteraars thuis van harte welkom. Mijn naam is Wim Gusseklo. Ik ben ouderling van dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Marijn de Jong. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor maatschappelijk werk. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. Straks is de kindernevendienst. De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan naar de hal. En de groepen 7 en 8 gaan naar de achterzalen. Aansluitend aan deze dienst is de meet and greet van Family Point in de hofzaal. Samen koffie drinken, spelletjes voor de kinderen. De bloemen gaan op deze zondag namens ons allen naar mevrouw Berghegen-Solly. En namens ons allen gaat er een bos naar mevrouw Ooster de Rover. In verband met de afkondiging van haar overlijden verzoek ik u te gaan staan. Op 25 maart is overleden onze zuster in Christus, Jantje Visser Heerdink, in de leeftijd van 85 jaar. Afgelopen dinsdag hebben afscheidsdienst en begrafenis plaatsgevonden in besloten kring. Wij vragen u voorbeden voor haar familie en we gedenken haar in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is, al lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Psalm 139. Wij zingen nu ons intochtslied, Psalm 81, de verzen 1, 2 en 8. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Paasvorst, zoals Johannes hem zag op Patmos, zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Zingen van Pasen, lied 642, vers 1, 2, 3, 7 en 8.
Thank you.
Ik wil de dienst met u voortzetten met schuldbelijdenis, genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven. Na ieder van die momenten zingen we een vers van lied 834. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. 834, respectievelijk vers 1, 2 en 3. God is licht, in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we, dan leven we niet volgens de waarheid. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Laten we bidden. Als wij onze zonden belijden, zult u ons reinigen van alle kwaad. Vader in de hemel, hier zijn wij voor uw aangezicht. En zoveel is zonde, dat wat niet uw bedoeling is. We belijden u, alles in ons leven, dat niet naar uw bedoeling was en is. Help ons eruit op te staan. Vergeef ons onze schulden. Vernieuw uw licht en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Als wij gezondigd hebben, we hebben een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En daarom is het een vreugde voor ons als dienaren van het woord. U die uw zonde beleden hebt, oprecht, te verkondigen de vergeving van de zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De weg van de geboden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Samen bidden om de verlichting van de geest. Heer, het licht waarmee u naar ons toekomt en over ons leven straalt, dat is het licht dat leven geeft, dat ook ons hier herboren doet worden. En wij bidden u, schenk het ons om in dat licht van u, het licht te zien. Open onze ogen, verlicht ons verstand door uw Heilige Geest, opdat we hem herkennen zullen, die vlak naast ons verschijnt. Jezus, Messias, Redder van de wereld, Koning der Joden. Hoor ons in zijn naam. Amen. Tijd voor de kinderen. Jonge lui mogen naar voren komen voordat jullie naar de nevendienst gaan. Kom maar. Nog steeds een beetje Pasen, hè? Dus we praten vandaag na over Pasen en we denken opnieuw na over Pasen. Als ik erover na zit te denken, denk ik soms van ja, hè, zometeen gaan jullie luisteren naar het verhaal van de Emmausgangers en je snapt er eigenlijk niks van. Dat Jezus daar nog gewoon is en met ze meeloopt, maar dat ze hem niet herkennen, er helemaal niks van snappen. Ja, sommige dingen zijn ook gewoon heel moeilijk te snappen. Kun jij vliegen? Nee, kun jij vliegen? Nee. Bij mij thuis kunnen ze ook niet vliegen. Ja, een van mijn kinderen die dacht op een gegeven moment dat hij dat kon. Ik loop zo weg, ik hoor achter me boem, ik kijk om. Ligt een plat op de vloer, is van de tafel gesprongen en zegt, kan niet vliegen. Moet je niet nadoen hoor. Een rups. Denk je dat een rups denkt, ik kan vliegen? Nee, een rups denkt ook niet dat hij kan vliegen. En toch gaat een rups een keer vliegen. Alleen hij weet het zelf niet, hij gelooft helemaal niet dat dat kan. Een keer gaat een rups helemaal in een soort kokertje, in een cocon. Ja, oh ja. Toch gehad op school, ja. En dan verpopt hij, ja. En dan vliegt hij. En als zo'n vlinder, dan is hij vlinder geworden. Als zo'n vlinder dan een rups ziet, denkt de rups alleen maar, dat is een raar wezen. Terwijl het eigenlijk ook ooit een rups was. Misschien is het zoiets met Pasen. Weet je, je zit er toch steeds over na te denken hoe het precies is. Maar in de kinder- en nevendienst weten ze het veel beter dan ik. Hebben ze veel betere voorbeelden. Dus zometeen ga je het waarschijnlijk nog weer veel beter snappen. We gaan een mooi lied zingen. Want Jezus is wel als een vlinder. Hij leeft in eeuwigheid. Dat gaan we samen zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Moet je even omdraaien? Kun je de tekst zien? Zometeen lied 641, vers 2. We gaan nu eerst luisteren naar de lezing van de Heilige Schrift. Theo leest het eerste gedeelte voor van dat verhaal van de Emmausgangers.
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Tot zover deze lezing.
Dan gaan we nog even terug naar Johannes 20. Daar lees ik een aantal versen van, vanaf vers 14. En aansluitend zingen we dan de lofprijzing. Johannes 20, vanaf vers 14. Maria die daar staat, huilend naar het graf, gesprek met de engelen. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien, en ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Amen.
We sluiten straks aan op de prediking met lied 362, vers 1 en 2. Lied 362, vers 1 en 2. En het thema in deze dienst is: houd me niet vast. Ja, ook al springt het leesrooster nu opeens naar Lucas, geen idee waarom. Wij blijven nog even bij dat evangelie van Johannes, de discipel met wie Jezus zo'n bijzondere liefdeband had. En we gaan terug naar diezelfde tekst die we afgelopen zondag op de Paasmorgen lazen. Want er is nog zoveel meer te beluisteren. We hebben van Johannes begrepen, door dat specifieke woordgebruik in het Grieks, drie verschillende woorden die hij gebruikt voor zien. We hebben begrepen dat het feit dat Jezus is opgestaan met lichaam en ziel, dat hij leeft, dat zich dat aan onze ogen en aan de blik van ons verstand, aan ons theoretiseren, onttrekt. Alleen wie met het hart ziet en met het hart hoort, die kan de aanwezigheid van Jezus gewaar worden. Alleen met het hart wordt Jezus herkend. Dus het blijft een kwestie van vertrouwen, een sprong in het geloof. Johannes zag en geloofde. Maria hoorde en ze sprong op van blijdschap. Ter verontschuldiging werd daar in Johannes 20 daarbij gezegd, want zij hadden de schrift nog niet begrepen dat hij uit de doden moest opstaan. En iets dergelijks vinden we hier ook in de lezing van Lucas die we net hoorden. Ook daar gaat het over de schrift. Overigens, ook bij Lucas, twee volgelingen van Jezus die hem met hun ogen niet herkennen, terwijl hij toch kilometers met hen oploopt. En wat doet Jezus dan vooral? Hij legt de schrift uit. Mozes en de profeten. U weet, met die term duiden de Joden de Tenach aan. In de Joodse traditie bestaat de Tenach uit de vijf boeken van Mozes. En al die andere boeken noemen ze profeten, op een paar geschriften na. Dus als Mozes en de profeten, dan heb je het over de hele Tenach. Een van de voornaamste taken van Jezus na zijn opstanding lijkt dus te zijn gelegen in het uitleggen van die Tenach aan zijn leerlingen, zodat ze in die Tenach, in dat wat wij Oude Testament noemen, dat ze daarin de weg van de Messias leren zien. Die weg van lijden, sterven en opstaan. Ze moeten op een nieuwe manier leren horen, in plaats van traag van begrip en vol onverstand. Het moet komen tot een verlichting van hun verstand. De lampen moeten aan. Een leeg graf is kennelijk niet genoeg. Het woord komt erbij. Het woord moet klinken. En Jezus laat dat woord klinken. Eeuwen lang heeft dat woord hier gestaan. De Tenach bestrijkt een periode van 2000 jaar. Heel anders dan het Nieuwe Testament, dat een paar jaar of hoogstens een eeuw bestrijkt. Bij het lege graf moet het woord klinken van Mozes en de profeten. In Lucas 16 hè, zegt Jezus dat ook. Heeft hij die gelijkenis verteld van die arme van Lazarus, hè, de arme Lazarus en die rijke man. En dat eindigt er ook mee dat Jezus zegt van ja, als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, dan zullen ze ook niet geloven dat iemand uit de doden opstaat. Daarnaast leert Jezus zijn discipelen na zijn opstanding een nieuwe manier van zien. Namelijk door telkens met hen te eten. Met name door hun gastheer te zijn en brood voor ze te breken. En dan, na eerst de schriften hebben horen uitleggen, vervolgens die handen het brood te zien breken, dan is er ook bij de Emmausgangers de herkenning, het is Jezus. Hij leeft. Wij realiseren ons, tenminste ik hoop, hè, we realiseren ons dat Johannes en Lucas deze verhalen schrijven tientallen jaren na Pasen. Dus dan is er al lang een christelijke gemeente die elke dag na de Sabbat bijeenkomt. En dan begrijp je ook onmiddellijk waarom in het hart van de christelijke gemeente altijd de Tenach ligt, dat Oude Testament, en waarom er altijd een tafel staat. Net zoals hier dus. Woord en tafel. Want hier in de Tenach wordt die eeuwenlange weg geschilderd, de weg van de Messias, en hier aan tafel zijn er steeds handen die het brood breken en uitdelen. En om dat woord en rondom die tafel zitten nu alweer zo'n 2000 jaar steeds weer mensen, mensen zoals u, zoals jij, die weten, en hier is het, hier is dat paasgeheim dat Jezus met zijn discipelen besprak en dat hij hen wilde laten zien en dat hij hen wilde laten horen. Opdat ze hem herkennen zouden. Dit is de plek waarvan we vurig hopen dat nu eens bij deze en dan weer bij een ander de schellen van de ogen vallen en de schellen van de oren vallen. En dat opeens gezien wordt, gehoord wordt met het hart. Hij leeft. Hij leeft. Dat het hart weet, hij is er. Zalig wie het woord dat hier wordt uitgelegd en het brood dat hier wordt gedeeld, die dat zo horen en ontvangen. Zij weten en zij worden hier telkens opnieuw geboren. Wie die ervaring niet heeft of tot dusver niet had, ja, dan zit je hier ook in zo'n kerkzaal alleen maar een beetje te kijken en te theoretiseren, zoals aanvankelijk Petrus en Maria dat deden bij het graf. Dan zit je je hier op een gegeven moment gewoon alleen maar dood te vervelen. Wie naar de kerk komt, wie de erediensten wil meemaken, waar ook, welke tijd ook, welke plek ook, beseft dat je oren en ogen je in de weg kunnen zitten, dat je eigen verstand je in de weg kan zitten. Bid thuis al, voordat je hierheen komt en vraag dat aan God, dat je hier met je hart mag luisteren en verstaan om de Christus, de Messias, te herkennen. Nou, nu naar die aparte woorden die Maria te horen krijgt. Houd me niet vast, zegt Jezus.
Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Wat moeten we daarvan denken? Jezus lijkt in een soort tussenfase te zitten. Hij is naar lichaam en ziel opgestaan, want het graf is leeg. Hoe anders dat lichaam van hem er dan nu ook uit mag zien. Het had te maken met dat vorige lichaam, want dat is verdwenen uit het graf. En hij is uit of boven onze tijd terecht gekomen. Uit de tijd, boven de tijd. Hij is in elk geval niet meer in deze driedimensionale ruimte die wij kennen. Maar hij is ook nog niet in de hemel. Hij is nog niet bij God. Zijn weg is kennelijk nog niet voltooid. Houd me niet vast, houd me niet hier, want ik ben nog niet opgestegen. Zijn verheerlijking moet nog komen. Pas na 40 dagen, daar denken we aan op de hemelvaartsdag, dan verlaat hij die tussenfase. Gedurende die 40 dagen kan hij kennelijk verschijnen waar hij maar wil, ook al zit de deur op slot, en wanneer hij maar wil. Tijd en ruimte zijn daarbij geen belemmering. En we hebben dus ook gehoord hoe hij deze tijd benut. Onder andere benut, want wie weet wat hij verder nog meer gedaan heeft. Maar benut in elk geval door zijn discipelen het woord uit te leggen en het brood met ze te breken. Maar zijn gestalte, zijn gedaante is niet aards. En toch is zijn gestalte ook niet hemels. Aan het begin van de dienst heb ik u een paar versen gelezen van zijn hemelse gestalte, als hij naar God is opgestegen. Als Johannes hem dan ziet op Patmos, valt hij als dood aan zijn voeten vanwege alle macht en majesteit die de Messias bij God heeft. Zijn gezicht straalde als de zon. Het kan niet anders. Of Jezus zal aan Maria en de hele discipelkring ook uitgelegd hebben waarom hij door hen niet moest worden vastgehouden, waarom ze hem moeten laten gaan. Dat hebben ze begrepen, want dat blijkt uit hun reactie. Logisch zou immers zijn dat iemand, als je iemand zo lief hebt, je hebt iemand zo lief en je krijgt hem als door een wonder uit de dood terug. Nou ja, die hou je vast. Die laat je toch nooit meer gaan. Hè? Die laat je nooit meer gaan. Die hou je voor altijd vast. Weer afscheid nemen, dat zou te veel pijn doen en te veel verdriet. Maar je vindt dat nergens bij Maria en de discipelen. Daar is er geen pijn en verdriet meer. Integendeel, ze zijn gelukkig. En ze zijn blij en ze gaan als paaskinderen door het leven. Het is dus kennelijk van belang dat Jezus zijn weg voltooit door naar de Vader te gaan. En de voltooiing van deze weg brengt de discipelen niet tot verdriet, maar tot vreugde. Nou, natuurlijk heeft dat ook te maken met de geest die Jezus dan bij de Vader vandaan over hen uitstort en die de discipelen zal vervullen. De geest die het is die ook ons helpt om met ons hart te verstaan en de Messias te herkennen. Met Pinksteren zal dat allemaal weer aan de orde zijn, maar het gaat ook nog om iets anders. Het gaat ook om dat ze zo blij kunnen zijn. Ook al is hij weg, het gaat ook om een ander perspectief. Om weten hoe wij de werkelijkheid beleven mogen. Hoe wij in geloof de wereld en de wereldgeschiedenis mogen zien. Als de paasvorst zijn reis voltooid heeft en in de heerlijkheid van God is. Hoe leg ik dat uit? Zo dat u begrijpt dat de discipelen en alle discipelen van alle tijden altijd goede moed hebben en ten diepste toch altijd blij zijn, wat ze ook meemaken, in de barre tijden in hun eigen leven of de barre tijden in deze wereld, en het zijn soms verschrikkelijke tijden. Laat ik, om dat uit te leggen, aansluiten bij die verschijning van de paasvorst in zijn heerlijkheid aan Johannes op Patmos. Johannes vertelt dus, ik heb maar een heel klein stukje gelezen, hij vertelt van alles over die majesteit, maar hij zegt dus, het gezicht van Jezus straalde als de zon in volle kracht. Ik denk, nou, dat beeld kan ik wel gebruiken. En zo had, dat is heel apart, zo had Daniel, de profeet Daniel, Jezus ook al eens gezien en beschreven. Huh? Maar Daniel leefde toch eeuwen eerder? Ja, maar die beschrijft Jezus op precies dezelfde manier. Hoe kan dat? Kan dat? Omdat Jezus in zijn heerlijkheid buiten de tijd staat, maar daardoor ook in alle tijden aanwezig is. Hij is het midden van de hele wereldhistorie. En dan kom ik bij het beeld dat ik wil gebruiken om het u uit te leggen. Vergelijk het met de zon. Rondom de zon draaien alle planeten van ons zonnestelsel. Van die planeten staan sommige dicht bij de zon, andere staan ver weg. Een enkeling, zoals wij, deze planeet, doet er een jaar over om één keer om de zon heen te gaan. Een ander doet er 164 jaar over. En dat doen ze al een paar miljard jaar. Doet er allemaal niet toe. Waar het om gaat, op welke planeet u ook zou wonen, en in welke tijd ook, maakt niet uit welke tijd, ga je een miljoen jaar terug of een miljoen jaar vooruit, maakt niet uit. U zou altijd weer overschenen worden door hetzelfde licht van diezelfde zon die in het midden staat. Die staat in het midden altijd te stralen. En met zoiets moet je de positie van de paasvorst in zijn heerlijkheid vergelijken. Hij staande in het midden van de wereldgeschiedenis. Hij is het midden en de hele wereldgeschiedenis, al die eeuwen, die draaien om hem heen. En hij ziet ze, al die eeuwen en al die mensen, en overstraalt ons allemaal in alle tijden met hetzelfde licht. Jezus Christus, hij alles verandert in die geschiedenis, maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zo zingt de Hebreeënbrief dat. En daarvan zingen de discipelen in alle tijden. Dat geeft hen ook verbinding met elkaar. We zijn, waar, in welke tijd ook en waar je ook leeft, we zijn allemaal verbonden en overgoten door datzelfde licht. En daarvan wordt gezongen in de gemeente. Want de gemeente weet, wij weten, wij zijn met hem verbonden. Wij leven in zijn licht. En zoals de zon altijd licht zal geven, wat voor verschrikkelijke dingen op deze aarde ook gebeuren, de zon is er steeds weer, het licht valt over ons heen. Zo valt ook het licht van Christus altijd weer over ons leven, wat er ook gebeurt. Dat licht schijnt alle dagen. En dat gezicht van hem, stralend als de zon, is altijd naar ons toegewend. Jezus leeft in eeuwigheid. En zijn shalom wordt werkelijkheid. En is werkelijkheid. Houd me niet vast. Jezus heeft zijn weg voltooid. En in die voltooiing heeft hij de wereld gered. En de toekomst die hij heeft geopend gaat nooit meer dicht. Wij mogen hem helpen. Wij mogen zijn licht proberen door te geven. Wij mogen reageren met wederliefde, graag zelfs. Maar ook als wij daarin falen, de toekomst is zeker. Vanuit het midden van de geschiedenis werkt hij de paasvorst toe naar de voltooiing van heel deze schepping. Totdat alles zal zijn zoals God het had bedoeld. Een wereld vol shalom en gerechtigheid alom. Weet het met heel je hart. Ook al zijn het barre tijden, in het groot of in het klein. Het paaslicht schijnt. En niemand krijgt dat uit, dat licht. Het komt goed. Amen. Gaan danken en bidden en na het stil gebed waarin ieder voor zichzelf kan bidden, dan zingen we samen het Onze Vader. En de diaconale voorbeden, Marijke.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die zich vrijwillig of beroepsmatig inzetten voor het redden van mensen in noodsituaties en rampen. We denken aan personeel dat werkt bij de brandweer, ambulance en politie. Mensen die werkzaam zijn bij deze hulpdiensten worden soms geconfronteerd met de trieste menselijke gevolgen van een ongeval. Laten we God bidden om een zegen voor het werk van deze mensen en dat wij als gemeente ons hart openen om hun verhaal te kunnen delen.
Dankjewel. Laten we bidden. U die verlangen wekt en verlangen stilt, wek ook bij ons steeds weer verlangen en stil ook steeds weer ons verlangen. Als we samen zijn, bij woord en sacrament. Help ons met ons hart te zien, te horen, te herkennen. Hij is het. Het licht, de paasvorst, die er altijd is en altijd schijnt, die ook met mij gaat. Hij zal u niet begeven en niet verlaten. Dank voor dit paasevangelie, dat de wereld is overgegaan, dat ons verbindt met de schrift, met Mozes en de profeten, en ons verbindt met uw volk, Israël, al zoveel langer onderweg. We danken u dat de toekomst open ligt. En we bidden u dat we die zekerheid diep in ons hebben van het komt goed. Dwars door alles heen, het komt goed, want het is volbracht. Hij heeft de wereld gered en hij brengt de wereld tot het einde dat u bedoeld hebt. Mogen dat uitstralen en daar mensen mee troosten, daar mensen mee helpen. Schenk die troost ook aan hen die verdrietig zijn, die rouw dragen. Bid u voor de familie Visser. Zegen hen. In de verwarring soms ook, die er zijn kan als iemand er niet meer is. Weten ons in u en door dat paaslicht verbonden met christenen, gelovigen in alle tijden. Heer, wees met hem, met uw geest, in welke tijd en waar ook. U overziet alles. Ook als ze lijden, ook als ze het moeilijk hebben, ook als ze worden vervolgd, ook als ze worden gedood omdat ze christen zijn, omdat ze worden gedood omdat ze het volk zijn dat uw naam draagt. Wees hen nabij. Vergeef alle misverstand en onbegrip tussen christen onderling, tussen christenen en Israël, tussen alle mensen onderling, waardoor er iedere keer weer geweld is, oorlog. Zegen hen die hulpverlener zijn, die daar de ellende toelopen in plaats van erbij vandaan, die daar proberen nood te lenigen, te troosten, te redden. Zegen hen en geef hen alle kracht die nodig is in hun werk. Wees met alle slachtoffers, hoe dan ook en waar dan ook. Wat zijn we kwetsbaar. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat in ons eigen hart leeft.
In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. Wij zingen straks tot slot lied 315. En er gaat altijd iets fout, hè, volgens mij, Marijn, in de eerste en in de derde regel. In de derde regel gaat de derde noot omhoog en dat wil dan iedereen, geloof ik, ook al in de eerste regel steeds hebben. Maar in de eerste regel zit hij nog laag. Hè? Heb dank, o God. Pas in de derde regel is het dat gij uw woord. Ja. Doe ik dat goed? Zo is het, hè? Maar eens kijken of het een keer lukt. En anders is het ook goed, hè? Want de tekst is prachtig. Thank you.
Gaat alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.